Nou, volgens mij is het al heel stil. Dan hoef ik dat niet eens te zeggen. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. En hebben jullie al rond jullie heen gekeken? Heb je al gezien hoeveel andere mensen er ook zijn vanmiddag? En er luisteren eigenlijk nog veel meer mensen mee. Ook mensen die thuis zijn. Die luisteren mee via de kerktelefoon. Iedereen heel hartelijk welkom en fijn dat u met ons het kerstfeest mee wil vieren. We hebben ons al voorbereid. We hebben al gezongen, we hebben al dingen opgezegd de afgelopen 2 weken. En in de kerk hebben we ons ook voorbereid op het kerstfeest. 4 weken lang. Hoe noem je die zondagen ook alweer? Ja, Diederik? Inderdaad, adventszondagen. En wat betekent dat ook alweer, advent? Ja, wat betekent dat, Ilona? Verwachting, inderdaad, ja. Nou, we hebben ook al heel veel gehoord in de kerk. Dat de Heer Jezus geboren is. En er kwamen mensen bij de Heer Jezus op bezoek. Welke mensen kwamen bij de Heer Jezus op bezoek? De wijze, inderdaad. En wie nog meer, Erik? Weet je dat? Ze waren in het veld. Ja, wie waren er in het veld? Wie waren er in het veld? Ja, vertel het maar. Ja, ja. Ja. De herders, inderdaad, ja. En wie kwamen de herders vertellen dat de Heer Jezus geboren was? De engelen, inderdaad. En wat zongen de engelen? Ja? Ere zij God. Nou, wij gaan proberen daar ook mee te beginnen door het zingen van Psalm 105, vers 1 en 5. Looft, loof, verheug de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. En het 5e vers, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En ondertussen wordt er gecollecteerd voor de zondagsschool. klonk al heel mooi. We gaan, voordat we verder gaan zingen en luisteren en opzeggen, eerst met elkaar bidden. En ik zag ook al heel veel kinderen die misschien over een poosje naar de zondagsschool gaan. Die weten ook wat je doet als je gaat bidden. Doe je handen samen en je ogen dicht. Heere in de hemel, almachtige God en trouwe Vader, zien wij sterren aan de hemel staan en aan de donkere blauwe lucht de maan, dan zien wij hoe machtig u bent, dat u al die sterren aan de hemel geschapen heeft. Wij hebben in de afgelopen weken misschien ook wel sterren gemaakt, of gekleurd, of getekend. Maar die sterren die aan de hemel staan, die zijn nog veel mooier. Ze fonkelen, vol van pracht. U heeft ze gemaakt. En wij kunnen er niet eens bij, zo hoog staan ze aan de hemel. Maar dat maakt voor u niet uit. Want u heeft zelfs een ster willen gebruiken om de wijzen de weg naar uzelf te wijzen. Het gaat vanmiddag niet over sterren, maar het gaat over u, Heer Jezus. We zijn hier bij elkaar gekomen om te luisteren en om te zingen van de geboorte van u op deze aarde. En we weten dat herders en wijzen bij u op bezoek kwamen. En u zagen en aanbidden, omdat u Jezus heet. En dat betekent zaligmaker. Geef dat wij dat vanmiddag ook mogen zien. Dat u onze zaligmaker bent. Want het is van onszelf vaak zo vol in ons hart, net zoals al die herbergen en huizen in Bethlehem. Wilt u door uw Heilige Geest zelf plaats maken voor u? Want het is van onszelf zo vaak zo donker als in de nacht door onze zonde en door onze schuld. Wilt u het licht maken? Daar vragen wij u vanmiddag om, voordat wij gaan beginnen met het zingen en vertellen en luisteren en opzeggen. Wilt u ons daar ook bij helpen? Want zonder uw hulp kunnen we niet. Wilt u zijn met Jabin die het orgel bespeelt? Wilt u zijn met de meester en de juf die hopen te gaan vertellen? Wilt u zijn met alle kinderen die wat op gaan zeggen hiervoor in de kerk? En Heere, wilt u geven dat het allemaal tot eer van u zal zijn? Net zoals de engelen zongen, ere zij God. Wilt u dat zelf ook werken in ons hart? Wilt u ook zijn met alle kinderen en mensen die geen kerstfeest mogen vieren? Wilt u dan toch in hun hart wonen, dat ze verblijd mogen zijn dat u naar de aarde kwam en dat u nu in de hemel bent en voor hen zorgt? Heere, dit alles vragen wij niet omdat wij dat verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Zullen we nu met elkaar gaan zingen vol van pracht? Oh nee, dat zeg ik verkeerd, sorry. Jouke en Sanne die mogen nu naar voren komen, want die zullen de schriftlezing doen.
Toen nu Jezus geboren was, te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben hem gezien, zijn ster in het oosten, en zijn gekomen om het te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. Bijeengevraagd hebben al de overpriesters en schriftgeleerden, des volks vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal.
Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide, reist heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en dat zelf aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En ziet, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging ervoor totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in het droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land.
Dan gaan we nu wel zingen, vol van pracht, schijnt een ster in de oosternacht.
Thank you.
zie jij dat ook? Wat bedoel je dan? Ja, daar. Zie je het niet? Ja, nu zie ik het ook. Dat hebben we volgens mij nog nooit gezien. Dat is een bijzondere ster. Zo helder en zo groot. Dat moet vast iets heel bijzonders betekenen. Wat doen die mannen daar? Zo midden in de nacht? Dan hoor je toch op je bed te liggen. Zij niet. Het zijn wijzen. Het zijn magiërs, zegt de Bijbel. En ze liggen plat op het dak van het gebouw waarin ze zijn. En zo kunnen ze heel goed de sterrenhemel zien. En dat doen ze heel vaak en daarom weten ze er heel veel van. Daarom zijn het wijzen. En deze nacht zijn ze er ook. Maar wat ze nu zien, dat hebben ze echt nog nooit gezien. Zo bijzonder. En ze willen wel graag weten wat dat betekent. En een van de wijzen gaat het smalle trappetje af dat in het dak gemaakt is. En dan komt hij in een kamer vol boeken. De wijzen zijn niet alleen heel wijs over de sterren, maar ze lezen ook heel veel. En in de boeken kun je heel veel dingen lezen, daar kun je heel veel over leren. En een van de wijzen pakt een boek uit de kast en hij slaat het open. Hij herinnert zich iets. Hij heeft wel eens iets gelezen in dat boek. En bladzijde na bladzijde bladert hij het door. Ja, daar staat het. Daar staat het wat die ster betekent. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. En er zal een scepter opkomen uit Israël. Er is een koning geboren. In Israël. Oh, dat moet hij snel de andere wijzen gaan vertellen. En zo snel hij kan, gaat hij het trappetje weer op naar het dak toe, waar de andere mannen nog zijn. Jongens, ik weet het. Ik heb het gevonden. Er is een koning geboren. Een koningszoon. In Israël. Biliam heeft er duizenden jaren geleden al van geprofiteerd. En misschien heeft Daniël er ongetwijfeld ook van gesproken. Daniël was de baas geweest van wijzen in het grote Perzische Rijk. En nu, honderden jaren later, nu deze wijzen er zijn, nu komen deze woorden van Daniël weer in hun gedachten. En wat gaan de wijzen dan doen? Gaan ze dan slapen? Hebben ze genoeg gezien? Nee, ja. Nee. Ze zeggen, we moeten meteen naar die koning toe. We moeten die koning eren. En onze aanbidding gaan brengen. En ze gaan hun tassen pakken. En ze gaan de kamelen zadelen. En ze gaan alles klaarmaken. Want het is een hele lange, verre reis. Naar Jeruzalem. En hij gaat eten mee en drinken. En geschenken. Voor die koning. Alles wordt op de kamelen geladen. En het wordt al een beetje ochtend, het wordt al een beetje licht. En ook andere wijzen worden wakker. En ze zien die mannen bezig en ze zeggen, wat zijn jullie toch druk bezig? Wat zijn jullie toch aan het doen? Gaan jullie op reis? Ja, wij gaan op reis. En we gaan heel ver weg. We gaan naar Jeruzalem toe. Maar hoe komt dat zo opeens? We hebben zijn ster gezien en we willen die koning gaan aanbidden. Ja, maar de reis naar Jeruzalem is wel ver hoor en wel gevaarlijk. Zouden jullie niet nog een nachtje wachten? Misschien is er vannacht wel niks meer te zien. Nee, de wijzen zijn vastberaden. Ze weten het zeker. Ze zijn vast overtuigd. En als ze klaar zijn en alles hebben ingepakt, dan bestijgen ze hun kamelen en dan gaan ze de weg naar Jeruzalem. Naar het Romeinse Rijk. Ze weten Jeruzalem goed te liggen, want het is een bekende stad in die dagen. Jeruzalem is een grote handelsstad in het Romeinse Rijk. Er lopen van alle kanten vandaan wegen naartoe. En de wijzen hebben ongetwijfeld kaarten gehad als ze zoveel boeken hadden, denk je niet? En als ze dan een dag onderweg zijn, dan wordt het ook weer donker. En dan kunnen ze niet verder natuurlijk. En dan moeten ze hun tenten opzetten en een vuur maken. En dan zien ze de sterrenhemel weer. Denk je niet dat ze gekeken zullen hebben naar de sterren? Maar hoe ze ook kijken, de ster die ze die nacht gezien hebben, die is er niet. Zullen ze dan omkeren? Is dan alles voor niks geweest? Moeten ze dan maar weer terug naar Babel en zeggen tegen de wijzen, ja, jullie hebben gelijk gehad, dus de ster is nu weg. Het werd weer donker. Geen ster. Nee, de wijzen gaan niet terug. Weet je hoe dat komt? Dat licht van die ster dat ze gezien hebben, dat is in het hart van die wijzen gaan schijnen. In het hart, in het donkere hart van die wijzen, is het een beetje licht geworden. En de Heere trekt die wijzen naar Jeruzalem toe. En hij zal er ook voor zorgen dat ze aankomen in Jeruzalem. Wat er ook zal gebeuren. En na dagen trekken zien ze de contouren van de stad Jeruzalem in de verte opdoemen. Het is een imposant gezicht, die grote stad. De Tempelberg met de tempel erop. Jeruzalem kun je niet missen. En ze stoten elkaar aan. Mannen, daar is de koning. Daar moeten we naartoe. We zijn er bijna. En ze sporen misschien hun kamelen nog wel aan. Nog een klein stukje. Dan zijn we in de stad. In Jeruzalem is het net als altijd een drukte van belang. Er wordt gehandeld, mensen zijn aan het werk. En vooral in de stadspoort is het altijd een drukte van belang. Daar komen karavanen aan van andere landen en die komen met handelswaar. En daar zijn dieren en daar zijn geldwisselaars. En ook op die dag zijn er die morgen heel veel mensen in de poort. En opeens zegt een van hen, hey, moet je daar kijken? Die zie je niet heel vaak hier. Die hebben bijzondere kleren aan. Die komen niet uit Israël, dat zijn geen Joden, dat kun je zo zien. Die komen van heel ver weg. Het zijn onze wijzen, hè, die we al een hele tijd gevolgd zijn. En de wijzen komen de stadspoort binnen en ze komen van hun kameel af en de kamelen worden vastgezet, want die moeten eerst drinken en eten. En ze lopen op de mannen af. En een van de mannen uit Jeruzalem vraagt, wat komen jullie hier doen? Wat brengt jullie hier? Nou, dat weten de wijzen wel. Wij komen hier voor de geboren koning der Joden. Maar hoe weten jullie dan dat hier een koning geboren is, zegt de man. We hebben zijn ster gezien in het oosten. En wij willen hem komen aanbidden. Ja, zegt de man. Ik denk dat ik je teleur moet stellen, maar er is hier echt geen koning geboren, hoor. Jullie moeten je vergist hebben. Ik denk dat jullie echt voor niks gekomen zijn. Want Herodes is al een oude koning die in het paleis woont. En dan zouden wij het toch zeker weten als daar een koning geboren was. Wat een teleurstelling. Geen koning. En ze trekken een stukje verder Jeruzalem in. Te voet. Maar het valt hen ook meteen op. Niets in de stad Jeruzalem laat ook maar enigszins zien dat er een koning geboren is. Jullie weten vast wel als onze koningin haar verjaardag viert. Ergens in Nederland. Nou, wat doen die mensen dan in die stad of in dat dorpje? Dan versieren ze het hele dorp en dan hangen ze de vlag uit. En dan kun je zien als je daar 's morgens binnenkomt. Hier viert koningin Beatrix haar verjaardag. Je zou toch wel heel raar opkijken als iedereen daar gewoon naar zijn werk ging en er was niets te zien. Maar in Jeruzalem niets. Maar het nieuws dat de wijzen
in Jeruzalem zijn aangekomen, gaat als een lopend vuurtje door de stad. En overal in de stad staan mensen op de hoeken van de straten met elkaar te praten. Heb je het ook gehoord? Ja, ik heb het ook gehoord. Mijn oom was net in de poort en hij heeft ze gezien, hij heeft ze zelf gesproken. Maar ik denk dat ze voor niks zijn gekomen hoor. Een koning hier geboren. Er is hier geen koning geboren en het is maar niet te hopen ook. Want je weet nooit wat Herodes dan gaat doen. Herodes is een bruut. Een vreselijke koning. En de mensen denken, wat zou hij van plan zijn als hij hoort dat er een andere koning is, die misschien wel koning wil worden. En hij trekt een angstig gezicht. En de knechten van koning Herodes, die horen er natuurlijk ook van dat er een koning geboren is. En dat die wijzen in de stad zijn gekomen en dat zijn iedereen aan het vragen zijn, waar is de geboren koning der Joden? En ze vertellen het Herodes. En Herodes' gezicht verstart. Een koning geboren. En hij weet meteen welke koning er bedoeld wordt. Dat moet de Messias zijn. De Christus. Zou dan het koninklijk geslacht van David toch niet uitgestorven zijn? Zou er dan toch een nakomeling van David nu nog geboren zijn? Maar dat mag niet gebeuren, denkt Herodes. En zijn gedachten gaan razendsnel. Daar moet ik wat tegen doen, denkt hij. Ik ben al 35 jaar koning en het heeft me heel veel moeite gekost om hier op de troon terecht te komen. Dat mag niet gebeuren. En Herodes, hij pakt het groots aan. Hij laat de overpriesters en de schriftgeleerden bij elkaar roepen. En niet een paar, nee, 24 overpriesters en 24 schriftgeleerden en 24 oudsten. Daar komen ze allemaal het koninklijk paleis binnen. En de grote zaal in het paleis stroomt langzaam vol. En de overpriesters praten druk met elkaar. Ze hebben natuurlijk ook het nieuws gehoord. En wat zou de koning van ons willen? Wat zou die willen weten? Dat hij ons allemaal bij elkaar roept. Dat gebeurde niet zo heel erg vaak. En dan komt Herodes de grote zaal binnen. Ik wil weten, zegt hij, waar de Christus geboren zou worden. Oh, zeggen de overpriesters, maar dat is niet zo moeilijk. Dat kunnen we je zo zeggen. In Bethlehem, in Judea gelegen, daar zou de Christus geboren worden. Dat heeft Micha 700 jaar geleden al geprofeteerd. En ze hebben er bewijs voor ook, want het staat in de Bijbel. En als iets in de Bijbel staat, dan is het echt waar, hè? Die overpriesters en die schriftgeleerden, die weten het heel goed. Ze hoeven het niet eens op te zoeken, ze weten het uit hun hoofd. Ze kunnen de tekst zo zeggen. Maar Herodes heeft genoeg gehoord. Jullie mogen gaan, zegt hij. Ik weet genoeg. En zijn strik is al gezet en zijn plan is al klaar in zijn hoofd. Hij weet wat hij gaat doen. En die overpriesters en die schriftgeleerden, wat gaan die nou doen? Die gaan toch wel naar die geboren koning toe? Die gaan toch wel nu als eerste naar Bethlehem toe? Het zal toch niet waar zijn dat die heidenen uit dat verre land, die wijzen dat die eerder bij de geboren koning der Joden zijn, bij de Messias zijn, dan deze leiders van de kerk, de allerbelangrijkste Joden die er waren in Jeruzalem, die precies alle wetjes hielden, die precies wisten hoe het moest. En die ook nog eens precies alle profetieën van de profeten uit hun hoofd kenden. Nee, die moesten toch wel als eerste in Bethlehem zijn, vind je niet? Maar ze gaan niet. Ze gaan naar huis. En waarom gaan die mensen dan naar huis toe? Waarom zou dat zijn? Ze zien er geen waarde in. Ze hoeven geen koning, ze hoeven geen zaligmaker. Ze hoeven geen Messias. En daarom gaan ze weg. Ze voelen zich te goed in hun hart. En ze denken, nou, als de Messias echt geboren is, de Messias waar Micha over spreekt, nou, dan komen dat niet een paar wijzen uit het oosten in Jeruzalem vertellen. Dan wordt dat als eerste bij ons in Jeruzalem natuurlijk verteld. Aan ons. Ze voelen zich te goed. En in Jeruzalem is het inmiddels alweer een beetje schemerig geworden. En Herodes denkt, goed zo. Dat is mooi. Dan kan ik stiekem de wijzen bij me roepen. Want als iemand dat zou zien, dat Herodes die wijzen bij zich liet roepen, dan zouden de mensen in Jeruzalem wel eens kunnen denken, die grote koning, die grote koning Herodes, die is bang voor die koning die geboren is. En dat mag niet gebeuren. En de wijzen betreden de zaal van de koning. En koning Herodes doet heel vriendelijk tegen hen. Zo zegt hij, jullie hebben een lange reis gemaakt. Jullie hebben er wel heel veel voor over gehad om hier helemaal naar Jeruzalem toe te komen. Vertel eens, hoe is dat precies gegaan? En wanneer hebben jullie die ster voor het eerst gezien? De wijzen denken diep na. En ze vertellen Herodes precies hoe het gegaan is. Dat ze 's nachts op het dak lagen, dat ze de ster gezien hebben. Toen was het koning. Ja, hij denkt, koning Herodes, die koning zal ongeveer geboren zijn toen ze die ster gezien hebben, hè? En als ik dan weet hoe lang ze gereisd hebben, dan weet ik precies hoe oud die koning nu is. En weet je wat ik weet, zegt koning Herodes tegen de wijzen? Ik weet waar die koning geboren is. Dat heb ik voor jullie uitgezocht. In Bethlehem. Dat hebben de overpriesters en de schriftgeleerden me verteld. Wat zorgt de Heere goed voor die wijzen, hè? Dat hij door Herodes die wijzen laat weten waar de Heer Jezus geboren is. Terwijl Herodes niet gaat en de overpriesters en de schriftgeleerden niet. Jullie moeten naar Bethlehem toe gaan. En weet je wat je dan moet doen, zegt Herodes. En hij trekt een vroom gezicht. Dan moet je mij komen vertellen waar die koning is. Want dan wil ik daarna ook naar Bethlehem. En dan wil ik hem ook aanbidden. Wat denk je? Zou Herodes dat echt van plan zijn? Zou hij ook die koning gaan aanbidden? Nee, dat wil hij niet. Hij denkt, als ik weet waar die koning is, hoe jong ook, ik neem het zekere voor het onzekere. Dan vermoord ik hem. En de mensen in Jeruzalem weten dat Herodes dat ook echt doet. Want hij liet zijn eigen vrouw en zijn eigen kinderen wel ombrengen, omdat hij bang was dat zij koning wilde worden. Zo erg was hij. En de wijzen, die gaan weer weg uit het paleis van de koning. Ze gaan hun kamelen halen. En dan gaan ze naar de poort. Langs het paleis van koning Herodes. In zuidelijke richting, richting Bethlehem. Misschien heeft Herodes hem al naast aan kijken. Want het paleis van Herodes lag aan de muur. Kijk, daar gaan ze. Zijn plan zal lukken. Hij zal die koning vinden. Maar buiten Jeruzalem is het ook weer helemaal donker. En de wijzen weten wel welke weg ze zo'n beetje moeten volgen naar het zuiden. Maar waar is die koning nu precies? En als ze dan zo weer een stukje gelopen hebben, dan wijst de voorste van hen opeens naar de lucht. Kijk daar dan weer. Daar is de ster weer die we thuis gezien hebben. O mannen, het is echt waar. En het is een hele bijzondere ster, want de ster beweegt. Hij gaat precies voor hen uit. En zo weten ze precies waar ze naartoe moeten. Zie je dat de Heere die wijzen precies de weg wijst? Weet je dat wij ook wel eens van die sterren kunnen zien? Als je op zondagsschool bent 's middags en de meester of de juf vertelt, dan mag je eigenlijk ook elke keer zo'n ster zien. En die ster zegt, daar is de Heere Jezus. Daar moet je naartoe. En als je die ster dan eens even niet ziet of kwijt bent, dan mag je bidden. Dan mag je vragen, Heere, laat die ster weer eens zien. Dat ik weet hoe ik u kan vinden. Want ik ga elke keer weer de verkeerde kant op, niet naar Bethlehem. Ik blijf ook liever in Jeruzalem.
En zo gaan de wijzen de goede kant op en komen ze dicht bij het stadje Bethlehem. En daar gaan ze door de smalle straatjes, de ster volgend. En opeens blijft de ster stilstaan, recht boven hun hoofd. Hier zal het zijn. Ze staan voor een eenvoudig huisje. Niets wijst erop dat hier een koning geboren is. Maar de wijzen zoeken al lang geen imposante paleizen meer, net zoals waar Herodes woonde. Ze zoeken hun koning. En ze doen de deur open en ze gaan het huisje en de slaapkamer binnen. En daar vinden ze hun koning met Maria, zijn moeder. Daar is de Heere Jezus. En wat zijn die wijzen blij en eerbiedig. Ze knielen voor die koning en ze doen dat heel eerbiedig. Ze gaan plat op de grond liggen. Dat deden de mensen in het Oude Oosten als ze heel eerbiedig wilden knielen. En weet je wat ze die koning dan geven? Het allerbelangrijkste wat ze hem geven kunnen. Het is niet zo'n mooi cadeau. Het is hun hart. En het hart van hun, dat ziet er niet zo mooi uit. Dat ziet er net zo uit als onze harten. Maar dat is wel het belangrijkste cadeau wat die koning wil hebben. Dat wil hij ook van ons. Hij wil ook jouw hart. Want hij kan dat hart licht maken. Hij kan dat hart schoonmaken. Dat hart wat vol zit met zondige dingen. En dan geven ze hem ook hun andere schatten die ze mee hebben genomen. De mooiste dingen die ze uit Babel mee konden nemen. Goud en wierook en mirre. Dat ruikt heel erg lekker. En zo zorgt de Heer ook voor Jozef en Maria en voor zijn zoon, de Heer Jezus. Dat ze niet meer arm zijn, dat ze geld hebben. En zo hebben de wijzen hun koning gevonden. En wij, hebben wij ook die koning al gevonden? Hebben wij ook al gezien hoe mooi die ster is? Of hebben wij nog andere sterren? Jongens op de achterste bank, meiden, welke sterren hebben jullie thuis? Welke zangers? Welke voetballers? Weet je, er is één ding zeker van die sterren. Die gaan uit. Die worden donker. En dan wordt het altijd nacht. Dat zijn aardse sterren. En daar heb je echt niks aan. Maar de ster die deze wijzen gezien hebben, die blijft voor altijd schijnen in hun hart. Of zijn we net als die fariseeën en die schriftgeleerden, die precies wisten hoe het in de Bijbel stond. En jullie hebben het ook heel goed geleerd. Ik heb jullie de teksten horen opzeggen. Maar dat is niet genoeg. Je moet de Heere Jezus ook in je hart hebben. Dat hebben de wijzen wel. En ze vertrekken weer uit Bethlehem en gaan weer terug naar hun land. Nee, niet naar Jeruzalem. Daar zorgt de Heere voor. Die laat hen weten, niet naar koning Herodes teruggaan. Nu hoeven ze niet naar Jeruzalem. Maar later, dan mogen ze voor eeuwig naar het Jeruzalem. Daar ver achter die ster, waar het altijd licht is. En van dat licht gaan wij nu ook zingen. Uit de lofzang van Simeon, het tweede vers. Nou, jullie hebben heel mooi en heel goed geluisterd naar deze mooie vertelling uit de Bijbel. En nu gaan wij naar jullie luisteren. Want de jongste kinderen van de zondagschool, die komen zo meteen naar voren, zoals we afgesproken hebben. En die zullen voor ons zingen, in het begin lag de aarde verloren.
En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Zelf zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Ja.
Velen eeuwen wachten oort hield.
De kinderen gaan nu de lofzang van Maria, vers 3, zingen. Tijdens het naspel komen Elke, Elvira en Laurent naar voren.
Thank you.
Er lopen twee mensen. Ze zijn toch zo moe. Ze moeten van de keizer naar Bethlehem toe.
Het zijn Jozef en Maria. Ze hebben een geheim. Ze krijgen van de Heer een kindje zo klein.
Zij kloppen aan de huizen. Maar wat een verdriet. Er zijn zoveel mensen. En plaatsen ze voor hen niet.
De kinderen gaan nu zingen in Bethlehem's stal. Tijdens het naspel komen Wiljanne en Sjanne naar voren.
Op het donkere veld, als de mensen slapen, waken de herders in de nacht over hun vele schapen.
Vrees niet, zo sprak een engel blij. Jezus is geboren in het stadje Bethlehem. Zie je het licht nu gloren.
De kinderen gaan nu zingen, herders heb je het wel verstaan. Tijdens het naspel komen Martijn, Sophie en Evita naar voren.
Het geschiedde, als de engelen waren heengevaren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden: laat ons dan heengaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd.
En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggen in de kribbe.
En als zij het gezien hadden, maakte ze allemaal kent het woord dat hun van dit kindje gezegd was.
We gaan nu zingen, daar is uit 's werelds duistere wolken. Tijdens het naspel komen William, Lucas, Willemieke, Laura, Tom en Jane en Ruben naar voren.
Kwamen de nog verder naar het stadje Bethlehem om de koning te aanbidden en knielen te vereren. Het waren wijzen uit het oosten, ja, ze kwamen van heel ver en ze wisten zijn geboorte door een hele mooie ster.
Aan wie vroegen toen de wijzen waar de Christus werd verwacht en wie heeft deze mannen op de goede weg gebracht?
Fariseeën en schriftgeleerden overtuigen hem met klem, Christus moet geboren worden in het stadje Bethlehem.
Gingen toen die schriftgeleerden met de wijzen samen op reis, om Christus te aanbidden hem te geven lof en prijs.
Nee, de schriftgeleerden hadden aan de wetenschap genoeg, zonder dat hun hart in waarheid naar de zaligmaker vroeg.
En in huis gekomen zijnde vonden zij het kindje met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij het zelf aanbeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken. Goud, wierook en mirre.
De kinderen gaan nu zingen, wijzen heb je het wel verstaan. Tijdens het spel mag Mariette naar voren komen.
Mag ik u ook leren kennen? buigen aan uw voeten neer. Net als herders en als wijzen mag toch ook voor kinderen neer.
Jullie hebben heel mooi gezongen en het opzeggen ging ook heel goed. Voordat we nu verder gaan, houden we eerst pauze. Blijven we op onze plaats zitten en de juffen die gaan wat uitdelen aan ons. Als iedereen weer op zijn plek zit, dan kunnen we verder gaan. We zullen met elkaar zingen, Stille Nacht, Heilige Nacht.
Het is nog heel vroeg in de morgen. En met een grote geeuw is Goa wakker geworden. Hij draait zich nog een paar keer om in zijn bed. Brrr, wat is het toch koud. Oh, hij ziet dat zijn dekens wat losgetrokken zijn. Die moet hij toch nog maar even vastleggen. Op zijn wekker is het 6:30. Kan nog net even een beetje slapen. Als hij weer in zijn bed ligt en bijna in slaap valt, dan schrikt hij overeind. Hè? Hij klopt iets niet. 6:30 en het is al zo licht buiten. Hoe kan dat? Kijkt eens naar zijn wekker. Ja, die tikt. Nee, zijn wekker doet het. En dan denkt hij na. Oh, zou het? Die jongens op school hadden het er ook al over. Zou het echt? En Goa, hij neemt een sprong zijn bed uit. Met één stap is hij bij het raam van zijn kamertje. Hij schuift zijn gordijn open. En weet je wat Goa dan ziet? Oh, wat mooi. Alles is wit buiten. De daken van de huizen zijn wit. En beneden op straat de auto's allemaal bedekt met een laagje witte sneeuw. Goa kijkt eraan naar en er wordt er stil van. De stoep is wit, de straat. En ook die twee palen die voor zijn huis staan. Het is net twee mannetjes met een witte bolhoed op. Gewoon moet er een beetje om lachen. Hij blijft er stil naar kijken. Wat vindt hij dat mooi. Dit is dus sneeuw, denkt Goa. Hij wist niet dat het zo mooi was. Hij had er wel eens over horen vertellen. En hij had ook wel eens plaatjes ervan gezien. Maar zo, in het echt, dat heel de wereld, heel de stad zo verandert in een mooie wit. Nee, Goa heeft dat nog nooit gezien. En weet je hoe dat komt? Goa woont nog niet zo lang in Nederland. Goa komt ook helemaal niet uit Nederland. Goa komt van heel ver weg. Goa heeft in Vietnam gewoond. En daar sneeuwt het nooit. Daar zie je nooit sneeuw. Goa is een jongen van 11 en hij heeft nog nooit sneeuw gezien. En daarom vindt hij het zo ontzettend mooi. En als hij dan zo uit het raam aan het kijken is. En hij kijkt naar de lucht waar de sneeuw vandaan komt. Die grauwe, grijze lucht. Moet hij ineens aan zijn moeder denken. Zijn moeder, die had dit moeten zien. Die had dit zo mooi gevonden. Want zijn moeder houdt van de natuur en van mooie dingen. Als zijn moeder dit nou eens kon zien. Maar dan ziet hij de sneeuw niet meer. Dan ziet hij die grijze lucht. En dan denkt hij aan die tocht. Hoe hij naar Nederland is gekomen. Hij denkt aan zijn land, aan Vietnam. Een land vol oorlog. Een land waar het zo gevaarlijk is. En op een dag heeft zijn vader gezegd. Moeder, Goa, we gaan hier weg. De buren die zijn al weg. En die, en die, en die, die zijn ook al weg. Wij gaan ook. We pakken onze spullen en we gaan naar de kust. En zo is Goa met zijn vader en moeder naar de kust gaan lopen. En daar zijn ze in een kleine boot gestapt. Met nog veel meer mensen. En die boot werd vol. En toen is die boot zo de zee opgevaren. De zee met de hoge golven. En toen kwam er een storm. En de golven werden zo hoog. Toen is de boot omgeslagen. Er zijn heel veel mensen verdronken. Ook Goa zijn moeder. Maar Goa en zijn vader, zij mochten veilig aan land komen. En zo zijn ze na een hele lange reis samen in Nederland terechtgekomen. Eerst mochten ze in een gebouw wonen met nog veel meer bootvluchtelingen. Maar een poosje heeft vader werk gekregen in een fabriek. En zo wonen ze nu boven in een huis in een stad. Ze hebben 2 kleine kamertjes en een keukentje. Het is een hele smalle straat waar ze nu in wonen. Met hele hoge huizen, met puntdaken. Sommige huizen hebben een trapgeveltje. Ze zijn allemaal dicht naast elkaar gebouwd. Goa vindt het eigenlijk maar een saaie straat. Maar toch is Goa blij. Want zijn vader heeft werk en Goa mag ook naar school hier. Hé, denkt Goa, nu denk ik weer aan moeder. Dat wil ik niet. Dan kijkt Goa weer naar de sneeuw. En ineens denkt hij, hé, die sneeuw, dat moet vader zien. Ik denk dat vader het ook wel heel mooi zou vinden. En als straks de auto's komen en de fietsen en de mensen gaan door de sneeuw lopen, dan is het lang zo mooi niet meer. En Goa gaat gauw naar vader toe. Vader, word eens wakker. Kom eens heel gauw kijken. Ik zie zoiets moois. En even later staan vader en Goa samen voor het raam te kijken naar de sneeuw. Ze vinden het schitterend. En vader zegt, Het is toch bijna niet te geloven dat die saaie straat zo prachtig wit geworden is? En Goa wil vanmorgen vroeg naar school. Gaat zich gauw aankleden en ze eten snel. Want Goa wil eerder naar school gaan. Want dan kan hij lekker nog spelen in de sneeuw. Dat lijkt hem zo heerlijk. En vader vindt het goed. Mijn vader zegt, Goa, ga maar niet alleen. Ga eerst maar langs het huis van Thijs en vraag of Thijs met je meegaat. Thijs is een jongen bij Goa in de klas. Nou ja, zegt vader, want Thijs die kent de sneeuw veel beter. Jij weet niet hoe glad het is en hoe gevaarlijk. Want sneeuw is wel mooi, maar veel gevaarlijker dan je denkt. Langs Thijs gaan heeft Goa eigenlijk helemaal geen zin in. Want eerst was Thijs zijn vriend. Maar nu gaat het niet meer zo goed. Nee, een echte vriend is het niet. En het is niet altijd even leuk. Goa denkt wel dat hij weet hoe het komt. Want heel lang was Thijs de leider van de klas. En de meeste jongens deden ook wat Thijs wilde. En toen Goa in de klas kwam, heeft de meester gezegd, Goa, ik hoop dat je snel heel veel vrienden hebt. En jongens en meiden uit de klas, jullie moeten voor Goa zorgen en hem helpen. Want Goa moet ook een nieuwe taal leren, het Nederlands. Wil je hem daarbij helpen? En Goa kreeg al heel snel heel veel vrienden. Want de jongens en meisjes moesten vaak lachen om Goa, die allemaal grappige dingen zei, omdat hij het Nederlands nog niet zo goed kon. Maar Thijs vond het helemaal niet leuk dat er zoveel jongens optrokken met Goa. Vader, hij merkt dat wel aan Goa. Dat hij een beetje twijfelt. Probeer het er goed te houden met Thijs, zegt vader. Thijs kan juist heel goed je vriend zijn. Hij woont dicht bij school en dicht bij jou. Snel eet Thijs zijn ontbijt. Dan maar toch langs Thijs naar school. Ja, ik ga langs Thijs, oh vader, zegt hij terwijl hij zich dik inpakt in de sneeuw. Jas aan, sjaal om, wanten aan. En als Goa bij het huis van Thijs aankomt, is Thijs ook al klaar. Die staat al buiten om mee te gaan. En Goa is blij, want Thijs doet heel gewoon en opgewekt. En samen gaan ze al glijend over de stoep naar school. Goa is nog steeds zo verbaasd en zo verwonderd over die mooie sneeuw. Hij geniet volop. Maar oei, oei, wat wordt hij er moe van in zijn benen? Thijs niet. En als ze al dichter bij school komen, zijn er al steeds meer kinderen op de stoep aan het glijden. Er zijn lange rijen jongens en meisjes die al glijend over de stoep naar school gaan. En op het schoolplein is het ook al een vrolijk lawaai van kinderstemmen. En er worden verschillende glijbanen gemaakt en er worden sneeuwballengevechten gehouden. Ze spelen heerlijk in de sneeuw. Er wordt gelachen en er wordt geschreeuwd. Maar dan gaat de schoolbel. De meester laat de schoolbel wat langer gaan dan gewoon. Want hij begrijpt wel dat de kinderen het heerlijk vinden om op schoolplein te spelen. Iedereen moet het horen, want als de bel gaat, dan moet je in de rij komen staan voor de grote schooldeur. Oh, wat jammer, roepen de jongens. Is het nu al tijd? En nog vlug gaat er hier en daar een sneeuwbal door de lucht. En dan wordt het rustig. Op verschillende plaatsen komt dan een grote rij staan voor de schooldeur. Want iedereen weet, als meneer Goud in de deuropening verschijnt, dan is er geen spel meer en volkomen stilte. Goedemorgen, jongens en meisjes. Jullie mogen naar binnen. Stamp je voeten goed af op het rooster. Klop je kleren af. Groep 3, komen jullie maar eerst. De meester, hij heeft strenge ogen. Maar als hij de jongste van groep 3 aankijkt, dan lacht hij vriendelijk naar hen. Ja, iedereen kent meester Goud wel. Meester Goud is streng. Maar hij houdt van zijn leerlingen en zijn leerlingen houden van hem. En daarna gaat groep 4 naar binnen. En dan groep 5. En als laatste gaat groep 8 naar binnen. De klas van Thijs en Goa. Zij hebben meester Goud. Maar de groep is maar klein vanmorgen. Weet je hoe dat komt? Heel veel kinderen komen met een schoolbus. En die is er nog niet. Waarschijnlijk heeft u veel last van de sneeuw. De meester staat voor zijn klas even na te denken. Zal hij nog even wachten? Of zal hij alvast gaan beginnen? Nou, de kinderen, de leerlingen, ze hebben het al heel snel door. En ze merken dat de meester wil wachten met het openen van de dag. Meester, mogen we nog even naar buiten? Even spelen tot de schoolbus er is? Roept er eentje door de klas. Ja, meester, roept een ander. Werken toch altijd zo hard? Mag het een keertje? Laten we sneeuwbellengevecht gaan houden, roept Thijs. Twee partijtjes, dat is leuk. En zo worden er in de klas al heel snel afspraken gemaakt. We gaan twee groepen maken, zo tegenover elkaar. Eentje die zal tellen, dat is de scheidsrechter. En een rakenbal van de tegenpartij. Tegen de tegenpartij, dat is een punt. En gooi je over de lijn, dan gaat er een punt af. En de leerlingen, ze worden al verdeeld in twee groepen. En de meester staat voor de klas. Hij staat dus naar zijn leerlingen te kijken. Die spelen het spel al helemaal. Die hebben alles al in kannen en kruiken. En dan zegt de meester, zo, jullie spelen het spel al bijna binnen. Jullie hebben het bijna al helemaal geregeld, maar ik denk dat het toch wel heel belangrijk is of ik het er ook mee eens ben. Of het voor mij mag. De stem van meester Goud klinkt toch wel streng. En snel zoekt iedereen stil zijn plaatsje op. Ze kijken allemaal vol verwachting naar de meester. Zouden ze hard moeten gaan werken? Of zouden ze nog even buiten een sneeuwballengevecht mogen houden? Als ze goed naar de meester kijken, zien ze zijn ogen lachen. Ja, het mag. Goed jongens, jullie mogen even spelen. Tot de schoolbus komt. Alleen nog even dit. Denk eraan, maak de ballen niet te hard. Dat is gevaarlijk voor je hoofd en voor de brillen. En heel stil op de gang. Want ik denk dat alle andere kinderen in alle andere klassen al begonnen zijn. Nou, de jongens en meisjes, ze gaan zo stil mogelijk een jas aantrekken. En ze gaan zo stil mogelijk naar buiten. Dat is leuk. Nou, dat sneeuwballengevecht, het verloopt best. De scheidsrechter, degene die de ballen moet tellen, die heeft het moeilijk. Er gaan zoveel ballen door de lucht. En meester Goud, hij heeft er ook zoveel plezier in. Heerlijk, zo'n spel in de sneeuw. Thijs, die speelt in de partij tegenover de partij van Goa. Thijs staat even na te denken. Hij heeft al sneeuw gepakt van de grond. Hey, er zit een steentje bij. Nou, en hij maakt er dus een dikke, grote ijsbal van. Hij stampt hem eens hard aan. Ik denk nog eens na. Zou ik? Nu is mijn kans. Nu kan ik Goa wel pakken. Nu maakt hij ook al zoveel punten. Nu hoort hij ook telkens zijn jongen, die vrienden van hem roepen. Goed zo, Goa. Jij gooit weer raak. Wat doe jij het goed? Straks wordt die vent de belangrijkste man van de klas. Dat wil Thijs niet. Hij kan het niet uitstaan. En dan heeft Thijs al een mooie bal klaar. Als hij daarmee Goa raakt, krijgt hij een flinke dreun. Dat weet Thijs zeker. Kijk hoor, waar staat Goa? Oh, dat moet zeker lukken. Niemand zal het merken. En daar zuist de bal al door de lucht. En raak. Goed zo. Precies in het gezicht van Goa. Dat zal hij wel even voelen, die bruine Vietnamese meneer. De scheidsrechter roept, ja, weer een punt. Het staat 10-8. Maar boven het geluid van alle joelende kinderen, juichende kinderen, gaat er een angstige schreeuw over het schoolplein. Auw! Het spel stopt gelijk. En de jongens komen aangelopen. Goa, wat is er? Wat heb je? En ook de meester komt aangelopen. Oh, mijn oog, het doet zo'n pijn. Ik kan het niet meer open doen. En de meester stuurt zijn klas direct naar binnen. Hij maakt het oog van Goa wat schoon. En hij ziet gelijk dat er iets niet goed is. Wie heeft er toch met een ijsbal gegooid, zegt hij hardop. Er komt helemaal geen antwoord uit de klas. Er worden schouders opgehaald. Niemand weet van een te harde bal. Het lijkt me toch beter, Goa, dat je even naar de dokter gaat. Hoe heet jullie huisarts? Dan zal ik hem gelijk even bellen. En Goa, hij gaat met de meester mee. Niet lang daarna komt meester Goud weer terug in de klas. Ze kunnen direct bij de dokter komen. En meester Mart gaat mee. Thijs, vraagt de meester, ga je even met je vriend mee? Jij woont dichtbij. En de Goa kan echt niet alleen. Hij heeft zo'n pijn. Het moet echt een hele harde bal geweest zijn. Ja, meneer, ik ga mee, zegt Thijs. Hij toont zich een echte vriend die Goa helpen wil. En niemand kan eigenlijk iets merken aan Thijs. Maar het wordt minder leuk bij de dokter. Want de dokter ziet gelijk dat hij Goa niet helpen kan. Nee, Goa moet door naar het ziekenhuis. De vader van Goa wordt opgebeld en die gaat mee naar het ziekenhuis. De volgende dag komt meester Goud de klas binnen. Zijn gezicht staat ernstig. Hij heeft ook niet zoiets leuks te vertellen aan de kinderen uit de klas. Jongens, luister, begint hij. Ik heb niet zo'n leuk bericht aan jullie te vertellen. Goa, hij is gisteren het ziekenhuis geopereerd aan zijn oog. Het is heel erg beschadigd. En het erge is, we weten niet zeker of het nog wel goed komt. En dan zou Goa aan één oog blind zijn. Het is muisstil in de klas. Niemand zegt wat. Iedereen is in gedachten. Dat het zo erg kon zijn, nee, dat had niemand verwacht. Zullen jullie Goa niet vergeten? Sturen jullie een kaart, een tekening of ga ze bij hem op bezoek? Maar vooral, vergeet niet voor Goa te bidden. Want hij heeft ons medeleven echt wel nodig, want Goa is heel verdrietig nu hij dit gehoord heeft in het ziekenhuis. Thijs, hij zit achter in de klas op zijn plaatsje. Hij schrikt nu toch wel. Dit had hij niet verwacht. Dan is het de laatste dag voor de vakantie. En 's middags vieren ze het kerstfeest op school, in de klas. Ze zingen met elkaar, ze lezen uit de Bijbel. En de meester legt ook een stukje uit over hij is onze vrede. Want de Heer Jezus is naar de aarde gekomen om de zonde van de mensen weg te nemen uit de harten. Zodat er weer vrede kan worden tussen God en tussen de mensen. Maar ook tussen de mensen onder elkaar. En als je niet weet, als je niet van vrede weet met andere mensen, dan weet je ook niet van vrede met God. Want wie zijn broeder haat, kan God niet liefhebben. En heb je haat in je hart? Of ben je jaloers? Vraag dan de Heere om vergeving. Vergeving van al je zonden. Want dan is het pas echt kerstfeest. En van die woorden schrikt Thijs. Hij merkt, ziet het wel. Zo is het bij hem niet. Hij heeft geen vrede in zijn hart. Hij leeft zonder vrede. Hij heeft geen vrede met God. Geen vrede met zijn vriend Goa. Hij leeft zonder vrede. En hij moet daar steeds aan denken. En stil komt Thijs thuis. En als de kerstvakantie begonnen. Normaal vindt Thijs het heerlijk en hij geniet volop van de vakantie. Nu helemaal niet. Vader en moeder hebben het ook al gemerkt. Er is iets met Thijs. En ze denken het wel te begrijpen. Hij leeft vast mee met zijn broer Goa, of met zijn vriend Goa, die in het ziekenhuis is. Nee, en elke dag zit hij zomaar stil en hij doet net of hij een spannend boek leest. Maar echt lezen doet Thijs helemaal niet. Tweede kerstdag is het de viering van de zondagschool. En Marjolein, het zusje van Thijs, die moet iets opzeggen in de kerk. En ze vraagt aan Thijs, Thijs, je gaat vanmiddag toch ook wel mee? Ik moet iets opzeggen. Maar Thijs, hij wil niet. Hij blijft veel liever thuis. De vader en moeder vinden het eigenlijk niet zo leuk dat Thijs niet mee wil. Maar er is iets met Thijs en ze weten niet wat. Ze zeggen goed. En Thijs blijft alleen thuis. Maar Thijs kan het thuis helemaal niet uithouden. Hij blijft maar denken dat hij geen vrede heeft in zijn hart. Hij stapt naar buiten. Hij gaat naar het ziekenhuis. Hij moet het eerst goed gaan maken. Langer stel ik het niet uit. En op zijn fiets gaat Thijs naar het ziekenhuis toe. Hij komt in het ziekenhuis. Loopt hij naar de grote balie toe. En dan vraagt hij of hij Goa mag bezoeken. Nee jongen, het is helemaal geen bezoekuur. Wat wordt Thijs verdrietig. En de mevrouw achter de balie, die ziet dat ook. En ze vraagt, naar wie wil je eigenlijk op bezoek? Voor wie kom je? Ik kom van Goa. Een jongen uit Vietnam. En hij is misschien wel blind aan één oog. Oh ja, daar heb ik van gehoord. Die ken ik wel. En ik vind het wel heel leuk dat jij bij me op bezoek wil komen. Weet je, ik bel wel even naar de afdeling en dan vraag ik of je toch even langs mag komen. Zo belt een vrouw naar de afdeling en gewoon mag komen. Het mag. En er loopt een zuster mee naar de kamer waar Goa ligt. Dan zat hij ineens voor het bed van Goa. Zijn keel is dichtgeknepen. Het lijkt net of hij niks meer kan zeggen. Hij kijkt Goa aan. Eén oog kun je maar zien, want het andere oog zit in een verband. Goa kijkt Thijs aan en met zijn ernstige ene oog. En Goa zegt ook niets. En dan voelt Thijs dat hij ineens weer kan praten. Goa, ik denk dat je het al weet. Ik hoef eigenlijk niet te zeggen. Het was mijn schuld. Wil je mij dat erge vergeven? Want ik wil zo graag dat we weer vrienden worden. En dat het weer goed komt tussen ons. Dan is het even stil. Maar dan zegt Goa. Ja Thijs, ik wist wel dat het jouw bal was. Maar Thijs, ik ben niet boos op je. Jij kon toch ook niet weten dat het zo erg kon zijn? Ik wil je vergeven. Maar Thijs, ik wil je wat vragen. Wil je opnieuw een vriend van mij worden? Maar wil je dan wel vertellen over de God die jullie kennen, die ik nog niet ken? En waar ik nog zo weinig van weet. Zullen we over de sneeuwbal niet meer praten? Dat blijft een geheim tussen ons. Dat weet alleen jij en ik. Thijs, hij kan bijna niets zeggen. Maar hij voelt dat Goa en hij vanaf dit moment echte vrienden zijn. Hij steekt zijn hand uit naar Goa en hij zegt, Goa, dank je dat ik toch je vriend mag zijn. En dan gaat Thijs op het randje van het bed zitten bij Goa. En dan gaat hij vertellen van wat de meester heeft gezegd met de kerstviering in de klas. Dat de meester heeft gesproken over hij is onze vrede en dat de Heer Jezus is. Want we hebben vergeving van onze zonden nodig. En dat kan omdat de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen. En zo wordt het voor deze jongens een kerstfeest om nooit te vergeten. Laten we zingen Psalm 72, vers 11.
Mama, wat is de titel?
Nou, we zijn nu bijna aan het einde van deze kerstfeestviering. En het was prachtig om hier te zijn. We hebben het kerstevangelie heel mooi gehoord. Van meester Maarten But. Dat was heel mooi dat te horen, nietwaar? te horen over die wijzen uit het oosten en hoe ze die ster weer zagen. En wat het mooiste was, dat ze dan neerknielden en ze zeiden hun hart, dat moet een geschenk zijn aan de Heere. En zo moet het bij ons ook zijn, hè? Ja. En dan het vrije verhaal, dat was ook zo mooi. Van liefde en vergeving voor elkaar, van Goa en Thijs. Het was prachtig om hier te zijn. En het zingen, dat was ook kostelijk, jullie te horen zingen. En het spelen, ik wist niet dat wij zoveel talenten hadden. Van jonge mensen die, ik dacht een blokfluit en een panfluit en een dwarsfluit. Misschien wel meer fluiten, wat ik niet gezien heb. Maar dat vond ik prachtig mooi. En eigenlijk zouden we eens een keer, misschien is dat een idee voor het Centraal Verband, om een muziekavond te organiseren. Dat we dan verschillende mensen die wat kunnen spelen, vooral jongeren en kinderen, dat we daar eens een keer een avond voor bij elkaar komen. Ik denk dat dat erg mooi zou zijn. En Jabin, heel fijn dat je ons begeleid hebt op het orgel. Ik meen dat ik het vorig jaar ook al gezegd heb, dat je wel kerkorganist kunt worden. En er zijn nog meer in ons midden die heel goed het orgel kunnen bespelen. Dus dat is heel mooi. We zijn blij dat we hier konden zijn. En wat ik nou ook vooral mooi vond, meester Kwik, ik weet niet of dat eigenlijk mag, of ik iets mag vragen, maar aan het begin hadden we die jongste kinderen. En die zongen zo mooi, in het begin lag de aarde verloren. In het begin in de duisternis. Mogen ze dat nog eens voor ons zingen? Ja? Willen jullie dat misschien nog een keer voor ons zingen? Wil je dat wel doen? Ja. Nou, kom dan naar voren. En ga je dat nog een keer voor ons zingen? Nou, dat was heel erg mooi. Heel fijn dat je dat voor ons hebt willen doen. En laten we nu samen de Heere gaan danken. Trouwe Heere in de hemel, wat een zegen uit uw hand dat wij een zondagschool mogen hebben. En dat wij toegewijde meesters en juffrouws hebben. die hun tijd eraan geven en aandacht en moeite voor doen om onze kinderen te onderwijzen. Heren, wij danken u voor de inzet van deze broeders en zusters. En we bidden u, wilt u hen ook kracht en genade geven om met dit goede werk door te gaan. Om onze kinderen hier op de zondagschool te onderwijzen. Heren, we zeggen uw grote naam dank dat we deze middag samen mochten hebben. Dat we met de kinderen dat kerstevangelie mochten beluisteren. Van hoe, toen er niemand was onder Israël die het de moeite waard vond om te gaan kijken, dat u wijzen uit het oosten gebracht hebben. Hebt en dat zij zich neergeknield hebben voor u, trouwe God. Wil onze harten aanraken met uw woord en geest. Dat wij ook voor u neerbuigen. En u vragen om onze God, onze zaligmaker te zijn. Heren, we zeggen u naam dank voor hetgeen u ons gaf. Geef vooral dat te midden van dit alles onze harten tot u opgeheven mogen worden in de hemel. Dat wij bij u al ons hulp en heil verwachten. Heren, zie ons verder aan in uw genade. En wij bidden u of u wilt werken in de harten van onze kinderen met uw Heilige Geest. Of u hen op een jonge leeftijd wil overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. En of u met uw geest een nieuw leven in hen wilt werken. Opdat er ook een nieuw geslacht mag opstaan dat u vreest en lief heeft. Heren, wil zo werken in het midden van de gemeente. Wil vergeving doen over al onze zonden. Gedenk ons ook verder in deze week. En breng ons ook op de komende zondag weer bijeen in uw huis. We bidden dit alles van u om Jezus wil. Amen.
We zullen met elkaar het Ere zij God gaan zingen. En als we dat gezongen hebben staande, mogen jullie weer gaan zitten. Dan krijgen jullie nog wat. En iedereen mag naar huis gaan als daarna het orgel weer gaat spelen. heel fijn dat u er allemaal was. En ook bedankt Diederik, Job en Geert voor het begeleiden van het Ere zij God.